Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns.
Shalom, beste luisteraar. De parasha van deze week is Beshelach. En hij, Farao, zond hen weg. Exodus 13, vanaf vers 17 tot hoofdstuk 17, vers 16. Deze Shabbat heeft een naam, namelijk Shabbat Shira, de Sabbat van het lied. Welk lied? Het lied aan de zee. Exodus 15, vers 1 tot en met 18, dat de Israëlieten zongen na door de Rode Zee getrokken te zijn, en waarom de profetes Mirjam de tamboerijn pakte en in beurtzang het refrein zong over zijn heerlijkheid en majesteit. Zingt de Heere, want hij is hoog verheven, het paard met zijn ruiter stortte hij in de zee. Dit lied past bij de profetie die de Heere aan Mozes geeft in hoofdstuk 14, vers 4, 17 en 18. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, doordat ik mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. Het valt op dat zowel de tekst van de parasha als dat van de Haftara-lezing uit Richteren 4, vers 4 tot en met hoofdstuk 5, vers 31, het lied van Deborah en Barak, een lied van overwinning bevat. Bovendien is er sprake van 2 van de 5 profetessen die in de Bijbel bij naam genoemd worden. Mirjam, de zuster van Aaron, en Deborah, de vrouw van Lapidot. Zij was als een moeder in Israël, toen leiders en richters in Israël ontbraken. Richtte zij het volk naar Gods raad en moedigde Barak aan op het juiste moment om de strijd tegen Sisera aan te gaan. De Heere verheerlijkt zich in het volledig en overtuigend overwinnen van zijn tegenstanders en in het openbaren van zijn naam aan zijn volk. Zij zullen weten dat ik de Heere God ben. Exodus 16, vers 12. Diezelfde proclamatie komt in de profetieën van Ezechiël na de gerichten over de volken regelmatig terug, zoals in Ezechiël 39, vers 22 en 28. Bij het lezen van de tekst van deze parasha raak je onder de indruk van wat de hand van de Heere werkt. Daarom zullen we daar vandaag de nadruk op leggen. Van die hand en zijn heerlijkheid wordt in het lied gezongen. Van hoofdstuk 15, vers 6. Uw rechterhand, Heere, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Heere, verpletterde de vijand. In uw grote majesteit vernietigde gij wie tegen u opstonden. En in vers 11 van het lied, wie is als gij onder de goden, Heere? Wie is als gij heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen? Gij strekte uw rechterhand uit, de aarde verzwolg hen. Gij leidde in uw goede tierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Zowel vers 6 als 11 spreken voor het eerst van zijn rechterhand. De tweede keer is dat bij de zegen die Mozes uitspreekt in Deuteronomium 33 vers 2. Aan zijn rechterhand zagen zij een vurige koninklijke wet. Ja, hij heeft de volken lief, al zijn heiligen. In uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden. Mozes heeft ons de wet geboden, een bezit voor de gemeente van Jacob. Dat is een bijzondere uitdrukking. Een vurige koninklijke wet. Daarom zegt Jeremia in hoofdstuk 23 vers 29, is mijn woord niet als een brandend vuur, of als een hamer die een steenrots vermorzelt? Hij, het levende woord van God, is als die vurige koninklijke wet. Hij is aan de rechterhand van de Vader. God is echter geest en heeft uiteraard geen fysieke handen of armen. De uitdrukking de hand van God of zijn rechterhand is dan een metafoor, een beeldspraak voor zijn macht om zijn gerechtigheid te werken. Maar bij aandachtig lezen staat het voor meer dan een metafoor. Neem bijvoorbeeld Jesaja 62 vers 8. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. dan zweert de Heere hier tegenover een persoon, namelijk degene die genoemd wordt de rechterhand van de Almachtige. Hij is het die strijdt tegen Gods vijanden, zoals Jesaja profeteert in Jesaja 63 vers 9. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd, en de Malach, de gezondene van zijn aangezicht, heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft hij zelf hen verlost, en hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren weerspannig en bedroefden zijn heilige geest. Daarom veranderde hij voor hen in een vijand, hij zelf streed tegen hen. Maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die de herders zijn kudde voerde uit de wateren? Waar is hij die zijn heilige geest in hun binnenste gaf, die zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, die voor hen de wateren kliefde om zich een eeuwige naam te maken, die hen deed gaan door de waterdiepte? Als Jesaja stelt dat de Heere, de gezondene van zijn aangezicht, zijn luisterrijke arm aan de rechterhand van Mozes deed gaan, dan mogen het duidelijk zijn dat de Messias zelf met Mozes en zijn volk meeging. Ook Psalm 118 getuigt van deze Messias met woorden uit het lied van Mozes. Psalm 118 vers 14. De Heere, mijn sterkte en mijn psalm, hij is mij tot heil geweest. Hoort jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere verhoogt. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. In het Hebreeuws klinkt dat zo: Yemin Adonai Romema Osa Lilishua. We lazen in Jesaja 63 vers 11. Maar hij dacht aan de dagen van ouds, aan Mozes, aan zijn volk. Waar is hij die de herders van zijn kudde voerde uit de wateren? Jesaja zegt hier dat Mozes en Aaron als herders waren voor zijn volk en dat de Heere hen als opperherder uit de wateren de volkerenzee voerde. En Asaf zingt daarvan in Psalm 77, vers 21. Gij leidet uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Wanneer we de geschiedenis van de uittocht aandachtig lezen, dan kun je de verzen van Psalm 23 ernaast leggen. Hij voorzag in water, brood uit de hemel, het manna, de kwartels. Het ontbrak hen aan niets. Hij gaf hen de Sabbat als een geschenk, zijn rust. Hij deed hen nederliggen in grazige weiden en hij voerde hen aan rustige wateren. Hij verkwikte hun ziel. Zijn rustdag is om de ziel te verkwikken, stelt Exodus 3, vers 17. Hij gaf hun zijn geboden en inzettingen, hoofdstuk 15, vers 26, en hij leidde hen in de rechte sporen om zijn naams wil. Hij ging voor hen uit in de wolk en in de vuurkolom en plaatste zich tussen hen en Farao's leger. Zelfs toen zij door een dal gingen van diepe duisternis, hoefden zij geen kwaad te vrezen, maar was hij bij hen. Hij gaf hen hoop, vermaande hen en beproefde hun geloof. Zijn stok en zijn staf vertroosten hen. Hij streed voor zijn volk en de vreze Gods legde hij op de volken rondom. Hij richtte voor hen een dis aan in de woestijn voor de ogen van wie hen benauwde. En David stelt in Psalm 141 vers 5, slaat een rechtvaardige mij, het is liefde. Kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. De Heere tuchtigde zijn kinderen, het volk, en in die zin zalfde hij hun hoofd met olie. Psalm 116 vers 12 luidt, hoe zal ik de Heere vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heeren aanroepen. De verlossing van zijn volk uit Farao's hand was volkomen, in die zin vloeide hun beker over. Het begrip beker komt vaker voor en duidt op iemands erfdeel, dat wat hem rechtens zijn afkomst toevalt. Voor wie uit hem geboren is, geldt dat evenzeer, bijvoorbeeld in Psalm 16 vers 5. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker. Gij zelf bestendigt wat het lot mij toeweest. Daarmee zegt de psalmist dat de Heer zelf zijn erfdeel is. Op andere plaatsen voegt hij daaraan toe in dit leven, Psalm 142 vers 5, en zelfs in het eeuwige leven, Psalm 73 vers 26. Mozes bemoedigde het volk toen zij Farao en zijn leger zagen toesnellen met de woorden uit Exodus 14 vers 13, vrees niet. Houd stand, dan zult gij de verlossing des Heeren zien die hij u heden bereiden zal, want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heer tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat zij opbreken, en gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge, nadat het volk was doorgetrokken en Farao's leger in de water was verdronken, kon Israël van zijn verlossing en heil zingen in de woorden van het lied, zoals de Statenvertaling vertaalt, Exodus 15 vers 2. De Heere is mijn kracht en mijn lied, en hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, daarom zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman. Heere is zijn naam. En enkele versen later, vers 13. Gij leidet in uw goede tierenheid het volk dat gij verlost hebt. Gij leidde het door uw kracht naar uw heilige woonsteden. Volkeren hoorden het, zij sidderden. Gedachten die we aan het slot van Psalm 23 horen in het vers. Zijn goedheid en goede tierenheid volgden hen al de dagen, ja zelfs alle dagen in de woestijn. Hij leidde hen naar zijn heilige woonsteden, lazen we in vers 13, waar zijn volk hem een woning zal maken, in vers 2. In vers 17 van het lied staat er daar bovendien, gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is, de plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt, het heiligdom, Heere, door uw hand gesticht. De Heere regeert voor altoos en eeuwig. Hij bereidde toen een woning voor zijn volk, door zijn hand, en dat doet hij tot op deze dag, opdat wij naar Psalm 23 kunnen zingen, en ik zal mogen verblijven in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. Ook om die reden getuigt de Messias Yeshua in Johannes 14, vers 2: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. En in vers 23 zegt Yeshua tot zijn discipelen: indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Zo bereidt de gezondene van de Vader zich nu een woning in onze harten, door de gehoorzaamheid des geloofs aan zijn woorden, door zijn geest daarin uit te werken, zodat we tot de vreugde van onze Heer, Matthäus 25, vers 21 en 23, en tot de rust van de Heer van de Shabbat kunnen en mogen ingaan. Laten we luisteren naar een vrolijk lied om daarmee ook je vreugde te uiten.
Shama v'tismach Zion, Shama v'tismach Zion, Shama v'tismach Zion. And the women came rejoicing, rejoicing, rejoicing. And the women came rejoicing, rejoicing, rejoicing. But a gale now been up, Yehuda. Shama v'tismach Zion, Shama.
Veel Bijbelgedeelten zijn rond thema's opgebouwd, waarbij we thema's achtereenvolgens in het eerste deel met A, vervolgens met B en C aanduiden, waarna de kernzin de centrale as volgt. Daar ligt dan in dat Bijbelgedeelte de nadruk op. In het tweede deel sluiten de genoemde thema's in omgekeerde volgorde, aangeduid met C-accent, B-accent en A-accent, het Bijbelgedeelte af. Zo'n opbouw wordt een chiasme genoemd. Een dergelijke opbouw in een chiastische structuur is ondersteunend om hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden. Parallellopende gedachten, herhalingen van woorden, contrasten en diverse taalkundige elementen versterken de centrale boodschap die de hoorder of lezer bij moet blijven. Deze wijze van het bestuderen van een tekst noemen we thematische analyse. In Exodus 17, vers 8 tot en met 13 treffen we een duidelijk voorbeeld aan in de geschiedenis van de strijd tegen Amalek. De naam Amalek in het Hebreeuws is opgebouwd uit Amal en Malek, moeizame arbeid en op de buit gericht zijn. Vanwege het belang van de boodschap tot op de dag van vandaag lopen we de thematische analyse hiervan vandaag samen eens door en nemen de vermaning ter harte uit Deuteronomium 25, vers 17. Herinner je wat Amalek je aandeed op je tocht toen je Egypte verliet? Hij overviel je bij verrassing en vermoordde alle achterblijvers in de achterhoede terwijl je honger leed en vermoeid was. Laten we de geschiedenis samen lezen. Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltocht staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en hij streed tegen Amalek, maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zeide tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Zevenmaal hoorde u de naam van Amalek. Zevenmaal wordt hier de hand van Mozes genoemd die de staf Gods vasthield. Deze staf geeft hem de overwinning aan waaronder of waarmee gestreden wordt. Deze staf geeft de autoriteit aan waaronder of waarmee gestreden wordt. Zijn hand strijdt om de naam Amalek weg te doen, omdat Amalek de heerlijkheid van Gods naam wegnam en de naam van Israël uit deze wereld wilde wegdoen. De chiastische structuur van datgene wat we gelezen hebben in Exodus 17 is als volgt. Thema A, vers 8 tot en met 10, de eerste aanval van Amalek op de achterhoede van de Israëlieten. Thema B, de strijd en het wisselende verloop daarvan. De centrale as, Mozes rust op een steen en wordt door Hur en Aaron ondersteund. Thema B, accent, Jozua en de strijders van Israël verkrijgen de overhand. En thema A, accent, vers 14 tot en met 16, de strijd tegen Amalek die een blijvend karakter heeft tot het einde toe. Het centrale vers, vers 12, luidt: toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Mozes vindt nog een steun, namelijk de steen waarop hij kon zitten. Zo alledaags lijkt dit dat de aandacht er niet op valt, maar wat te denken van die steen te Refidim, waarvan de betekenis rust, verkwikking is, een balustrade als steun in de rug. Van zo'n steen horen we als Jacob te Lus aankomt. Na zonsondergang neemt hij een van de stenen om daarop te rusten. Dan droomt hij van een ladder die tot in de hemel reikt, waarop de engelen Gods omhoog klimmen en afdalen en waarop de Heere staat en tot hem spreekt en Jacob met beloften ondersteunt. Deze steen richt Jacob vervolgens op en zalft deze met olie. En hij noemt die plaats Bethel, het huis van God. In de profetieën over zijn zonen spreekt Jacob vele jaren later nog over die steen. In Genesis 49 vers 24 ten aanzien van Mozes, dat zijn kracht of boog is in stevigheid gezeten en de armen van zijn handen zijn in de strijd lenig gebleven door de handen van de machtige Jacobs die hem erdoor leidt, omdat de steen Israëls zijn herder is. De Hebreeënbrief spreekt in hoofdstuk 13 vers 20: de God nu des vredes, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestig u in alle goed om zijn wil te doen. Deze grote herder heeft ook u en mij teruggebracht, getuigt Petrus in 1 Petrus 2 vers 25, want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen. En in 1 Petrus 5 vers 4, de oudste onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van de Messias, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid welke zal geopenbaard worden, hoed de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde. En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Hij, onze hoge priester, de herder Israëls, de steen Israëls, is het die voor ons bidt en pleit bij de Vader. In het bijzonder voor degene die zich vrijwillig in de strijd begeven, stelt Psalm 110. Wanneer wij ons vrijwillig inzetten, dan zal de steen Israëls onze ondersteuning zijn. Daarover meer in het lied van Deborah en Barak, maar nu eerst een lied van overwinning over Mozes, over zijn vijanden. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Zoals gezegd, een chiastische opbouw werkt als een spiegel rond de centrale gedachte, het kernvers. Deze grammaticale en poëtische structuren, herhalingen of tegenstellingen aan woorden en gedachten, kunnen een hulp zijn om de tekst aandachtig lezend te ontleden. De hoofdlijnen en accenten worden daardoor in de tekst onderstreept en het zal een stimulans geweest zijn om de tekstgedeelte uit het hoofd te leren. In het lied van Deborah en Barak komen we enkele chiasmen tegen, evenals in het voorafgaande hoofdstuk 4. Daarin ontsluiten vers 2 tot en met 7 het eerste chiasme met de gedachten 2a. Toen gaf de Heere hen over in de macht van Jabin en in vers 7b. Ik zal hem in uw macht geven. Achtereenvolgens wordt er gesproken over Jabin, krijgoverste, Sisera, Israël, de Heere en opnieuw Israël, vervolgens weer over Deborah en dan de centrale hoofdzin in vers 4, zij richtte destijds Israël. Hierna in omgekeerde volgorde over Deborah, Israël, de Heere, Israël, Sisera, krijgoverste en Jabin, die in de macht van Barak gegeven zal worden. Je kunt hier een tweede, meer ingewikkelde chiasme ontdekken. Tussen de verzen 10 tot en met 17 en de woorden voet, Heber, de Keniet, Sisera, Barak, Sisera, wagens, Garoset, Hagoyim, Barak, en breek op. De Heere levert Sisera aan je over en dan volgt de centrale hoofdgedachte in vers 14, is niet de Heere voor u uitgetogen? Daarop lezen we dat Barak afdaalt, de Heere Sisera in het nauw brengt en herhalen de eerdere op een rij genoemde woorden zich als in een spiegelbeeld. Beide hoofdgedachten vertellen dat Deborah in die tijd tussen Israëlieten recht sprak en dat in de strijd de Heere voor Barak uit was gegaan. Sisera vlucht uiteindelijk te voet en denkt een wijkplaats te vinden in de tenten van de Keniet Geber. Zijn vrouw Jael, die uit haar tent komt, leidt Sisera echter om de tuin, zodat ze hem gerustgesteld had en Sisera vanwege de oververmoeidheid in een diepe slaap valt. Dan neemt zij een tentpin en een hamer in haar rechterhand en doorboort daarmee de schedel van Sisera, zodat hij ter plekke sterft. Barak vindt hem daarop dood in de tent van Jael. In het lied van Deborah en Barak vinden we eveneens twee chiasmen. De eerste tussen de versen 6 tot en met 11, waarbij het accent valt op vers 9. En de tweede tussen de versen 14 tot en met 18, met de hoofdgedachte in vers 16. Vers 9 luidt: Mijn hart gaat uit naar de aanvoerders van Israël, naar hen die zich vrijwillig aanboden onder het volk. Prijs de Heere. En vers 16. Waarom bleeft gij zitten tussen de veestallen, al luisterend naar het fluitspel bij de kudde? Deze verzen zijn in betekenis elkaars spiegelbeeld en versterken daarmee de centrale gedachte in het lied dat Deborah en Barak, de zoon van Avinoam, op die dag zongen. Omdat het volk vrijwillig zich aanbood, prijs de Heere, vers 3, hoort gij koningen, leent het oor, gij machtheppers. Ik wil voor de Heere zingen, psalm zingen voor de Heere, de God van Israël. Heere, toen gij uittoogt uit Seir. Met de aanvoerders van Israël worden de dorpshoofden, de burgemeesters en wethouders, de notabelen van die dagen aangeduid. In de dagen van Deborah ontbraken die vanwege de strijd in de stadspoorten, omdat de onderdrukking zo zwaar was dat je je niet op de weg kon begeven. Zelfs een karavaan waagde zich niet meer op de hoofdwegen totdat, dat horen we in vers 7, leiders ontbraken in Israël. Ja, zij ontbraken totdat ik opstond, Deborah opstond als een moeder in Israël. Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Vers 28 noemt nog een moeder, namelijk de moeder van Sisera. Deze Kanaanitische moeder kijkt tevergeefs uit naar haar zoon, naar het geratel van de vele wagens, 900, van deze krijgersoversten. Zij probeert zichzelf en de voornaamste vrouwen om haar heen gerust te stellen met de gedachte dat haar zoon opgehouden wordt met het verdelen van de buit. Daar hoorde de vulgaire gedachte van haarzelf en van de meest wijze Kanaanitische vrouwen rond haar bij, dat de mannen met seksslavinnen naar huis zouden komen, naast kostbare gewaden en zijden sjaals. Het getuigt van een gewetenloze amoraliteit die we in onze dagen bij de strijders van de Islamitische Staat nog tegenkwamen. Een amoraliteit die voorkomt uit het dienen van fictieve goden, vruchtbaarheidgoden, een gruwelijke dienst aan hun afgoden. Je geeft het een naam en daarmee zou het rechtvaardiger zijn. Het is dat Deborah als een moeder in Israël optreedt en de moraliteit herstelde en recht sprak, de leiders aanmoedigde en opriep om daartegen te strijden. Het is dat de Heere zelf voor zijn volk streed, opdat zijn volk niet op een weerzinwekkende wijze zou worden vernederd en verontreinigd. Daarom vernederde hij Jabin, de koning van de Kanaanieten, en Sisera zijn krijgsoverste met zijn 900 paarden en wagens. Juist, zelfs door de hand van een vrouw. Psalm 44, vers 3. Met uw hand hebt gij volken verdreven en hen geplant, natiën geteisterd en hen uitgebreid. Want niet met hun zwaard hebben zij het land veroverd. Niet hun arm heeft hen gered, maar uw rechterhand en uw arm en het licht van uw aanschijn, omdat gij in hen een welbehaag had. Gij toch zijt mijn koning, o God. Gebied de verlossing van Jacob. Daarom zullen alle volken hem, vroeg of laat, door zijn gerichten heen als Heere moeten erkennen en zijn naam verheerlijken. Wie daaraan afdoet, zullen bestreden worden. Hun naam zal uitgeroeid worden, terwijl zijn naam en de naam Israël tot in alle eeuwigheden zal blijven. Daar spreekt niet alleen dit lied van, maar ook een ander lied, namelijk Psalm 83. Een lied, een psalm van Asaf, O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God, want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd tegen u een verbond gesloten, de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus, zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot tot steun, Sela. Doe hen als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kisson, die bij Endor vernietigd werden tot mest werden voor het land. Maak hen hun edelen als Oreb en Zeeb, als Zebach en Salmuna, al hun vorsten, die zeiden wij willen in bezit nemen de woonsteden gods. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind, gelijk een vuur dat het woud verbrandt, gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet. Vervolg hen zo met uw storm, verschrik hen met uw wervelwind, overdek hun aangezicht met schande, opdat zij uw naam zoeken, o Heer. Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronde gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. Ter afsluiting het lied van Deborah. Waak op, Deborah, Uri, Devorah, en Barak, de zoon van Avinoam. Avi, mijn vader, en Noam is genadig. Voorziet op voor aangename wijze. Laten we luisteren naar dit lied op Shabbat, Shira.
Shimu melachim ha'azinu oznim anochi ladonai anochi ashira azamer ladonai Elohei Israel. חדלו אורחות והולכי נתיבות, ילכו אורחות הכלכלות. חדלו פזון בישראל, פזון בישראל חדלו, חוסני, אנוכי לאדוני, אנוכי אשירה אזמר. לאדוני אלוהי ישראל.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.